Ja, ik ben bijvoorbeeld heel erg blij dat ik met een hele paar oude mannen met elkaar mag praten over de toekomst van de chemie. Want die brengen toch een heel ander perspectief mee van waar komen we vandaan. Want je kan wel vooruit willen, maar als je niet weet waar je vandaan komt, is het moeilijker om die verandering teweeg te brengen.
Welkom bij de Leiders van de Toekomst podcast. Deze aflevering is onderdeel van een reeks verhalen waarin je meer te weten komt over hoe het is om een toekomstgerichte veranderaar te zijn binnen een organisatie. Aan het woord zijn mensen die hun geloof in een betere, rechtvaardige, gezondere en duurzame wereld omzetten in daden. Het zijn leiders van de toekomst die grootse veranderingen in gang zetten door hun kompas te volgen en gewoon te doen wat hun hart hen ingeeft. Met deze podcast hopen we leiders van de toekomst met elkaar te verbinden en te versterken in hun opgave. Om zo toe te werken naar een grotere beweging voor een duurzamere toekomst.
Fons Jansen werkt onder andere als coördinator aan het European Climate Pact en heeft hier een aantal belangrijke kernwaarden bij. Ook werkt hij als programmaadviseur energie bij stadsregio Parkstad Limburg. Hij vertelt over generationele verantwoordelijkheid en hoe hem dat in een vroeg stadium bijgebracht werd op school. Fons laat op vele fronten zijn betrokkenheid met het klimaat gelden en altijd op een inlevende, bij de context passende manier. Fons geeft aan welke kenmerken hem helpen om voortgang te boeken. Naïef durven zijn en het initiatief nemen om gewoon te beginnen zijn er twee van. Ook vertelt hij over welke drempels hij heeft overwonnen en hoe hij zijn hoofd koel houdt om de juiste koers te blijven bewandelen. Zelfzorg is geen luxe, dat blijkt. Veel luisterplezier!
Iets vertellen over wat je doet en wat jou een leider van de toekomst maakt.
Ja, mijn naam is dus Fons Jansen. Ik ben 27 jaar oud. Ik woon in het kleine dorpje Veulen in de gemeente Venray, noorden van Limburg. En momenteel ben ik sociaal ondernemer, waarbij ik eigenlijk twee typen, tenminste ik focus me op drie thema's. De Europese Unie, jongerenparticipatie en duurzame technologie of duurzame ontwikkeling. En ik doe dat eigenlijk met twee grotere projecten. Dus voor 3 dagen in de week werk ik als coördinator van het Europees Klimaatpact. Dat is het bewustwordings- en actieprogramma van de Europese Green Deal. En ik ben als land, als onderaannemer voor de Europese Commissie, ja, werk ik aan de uitvoer daarvan. En mijn tweede poot is dat ik hier in Limburg allerlei jongerenprojecten ondersteun. Dus ik begeleid de jongerenraad in Venlo op het gebied van middelengebruik. Ik ben momenteel in contact met de gemeente Venray om energiecoach te worden en hoe jongeren ook energiecoach kunnen worden. En ik ben bezig met programma's hoe de rechtvaardige transitiefonds vanuit de Europese Unie in de provincie Limburg goed toegepast kan worden. En ook hoe jong werkenden en jong volwassenen ook daaraan deel kunnen nemen. Dus enerzijds vanuit Europa in de Benelux en Nederland en anderzijds hier in de regio een bijdrage kunnen maken voor duurzaamheid.
Waarschijnlijk ben je er niet zomaar voor gevraagd, maar is er een heel proces aan vooraf gegaan. Ik ben wel benieuwd, hoe ben je hier terechtgekomen?
Ja, dus ik ben zelf hier begonnen. Ik ben hier opgegroeid in dit kleine dorp. Op een gemeentefamiliebedrijf met kippen en schapen en een zorgboerderij. Dus mijn moeder en mijn tante die hebben de zorgtak. En mijn vader en mijn oom en een paar werknemers die doen eigenlijk dan de agrarische tak. Dus ik ben hier ook echt wel opgegroeid. En ik wilde ook iets doen voor de boerengemeenschap. Maar ik wilde zelf geen boer worden. Dus ik heb in Wageningen gestudeerd. Ik heb biotechnologie als studie gedaan, zowel een bachelor als master. En biotechnologie is een heel breed vakgebied. Je leert eigenlijk alles van de natuur, hoe we de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Zowel met lekker voedsel en veilig voedsel, maar ook van hoe maken we vaccinaties, hoe maken we die veilig. En ook hoe zorgen we ervoor dat we de fossiele industrie kunnen voorzien van groene en hernieuwbare grondstoffen en energie. Ik ben tijdens mijn studie gewoon maatschappelijk bewust geworden. Je inzetten voor de gemeenschap is al heel normaal in zo'n klein dorp als in Veulen. Maar ja, het begrip van gemeenschap is wel gegroeid tijdens de studie. Want je leert gewoon mensen uit de andere kanten van Nederland kennen, zoals Europa en de wereld. Want in Wageningen komen veel mensen om iets te leren over ecologie, over landbouw, over klimaat. En ook gewoon hoe we daar concreet aan kunnen bijdragen. En door dat begrip dat er groter is geworden, ben ik ook maatschappelijk actief geworden. En zodoende heb ik bij mogen dragen het Nederlandse Klimaatakkoord via een stichting van Young Professionals. En daarna ben ik ook op Europese voet doorgegaan, want Diederik Samson ging vanuit Nederland voor de Europese Unie werken. En dat was ook in het jaar dat Greta Thunberg ook kwam met al die jongeren die in heel Europa en de wereld gingen demonstreren. En ik dacht van, hey, laten we gaan zorgen dat we die verbinding kunnen maken tussen de energie die het heeft in de straten en wat we vanuit de Rijksoverheid en vanuit de Europese Unie aan het optuigen zijn om die doelen ook daadwerkelijk te halen. Want het gaat nog steeds, ja, er zijn vorderingen, maar er gaan ook heel veel dingen slecht in de wereld en ook in Europa kunnen er echt veel dingen beter. En daar heb ik gewoon part-time gestudeerd en part-time me daar als vrijwilliger ingezet. En met corona ben ik weer terug gaan wonen hier bij mijn ouders vanwege de wooncrisis en omdat het hier gewoon wat meer ruimte is. Ik heb zowel mijn vrienden als in Wageningen als gewoon in mijn dorp. En zodoende ben ik ook hier in mijn dorp, of in provincie Limburg, aan het kijken van wat zijn de kansen. Want ik heb die kansen nooit echt ervaren en gezien hier in het rurale stuk van Limburg. En Limburg is vaak niet goed betrokken bij Nederlandse zaken. Dus ik zie het ook voor mij als een rol om, ik heb zoveel kunnen opdoen in Wageningen en omgeving dat ik ook iets wil teruggeven aan mijn gemeenschap en jongeren in Limburg. Dus op die manier ben ik in het Europese Klimaatpact gerold en ben ik in Limburg gewoon jongerenparticipatie en talentontwikkeling eigenlijk aan het ondersteunen.
Hey, zoals je het vertelt, en dan klinkt het alsof het heel logisch is en dat je bijna geen andere weg had kunnen volgen. Maar ergens, je hebt natuurlijk heel veel keuzes gemaakt en moeite gedaan om hier terechtgekomen en te doen wat je nu doet. Wat zijn voor jou, wat is jouw kompas? Of heb je bepaalde waarden waaraan je staaft van, goh, moet ik dit doen of niet? Of hoe doe je dat?
Ik heb ook gewoon nagedacht van, waarom vind ik het zo cool dat ik mag gaan werken aan het Klimaatpact? En daar zitten toch wel tenminste drie kernwaarden bij die bij mij gewoon heel erg resoneerden. Ten eerste is het gewoon je inzetten voor de gemeenschap. Dat is echt iets wat in mijn dorp gewoon heel natuurlijk gebeurt. Dus bijvoorbeeld afgelopen weekend hadden we een vlooienmarkt georganiseerd waarbij het geld opgehaald wordt voor de carnavalsvereniging. En anderzijds help je daarmee ook dat mensen gewoon hun huis opruimen en dat je tweedehands spullen gewoon heel normaal maakt. Dat mensen dat gewoon kopen. Dus zo zie je voor dat heel veel mensen al met duurzaamheid bezig zijn, maar dat ze het vaak niet bewust doen, omdat ze de carnavalsvereniging belangrijk vinden, niet per se circulaire economie. Hoe kunnen we die link in maken? Dus het inzetten voor de gemeenschap en ook dat linken van wat zijn de bredere maatschappelijke en gemeenschappelijke vraagstukken die we hebben, dat vind ik heel belangrijk. Dus ook het stukje generationele verantwoordelijkheid. Kijk, ik ben op mijn middelbare school al bewust gemaakt van dat we echt met nog te veel CO2 uitstoten en andere broeikasgassen. En dat was al met die film van Al Gore op de middelbare school. En als je dan ziet dat de wereldwijd emissies blijven stijgen en je ziet gewoon dat de effecten steeds zichtbaarder worden in mijn online newsfeed, niet alleen door de bubbels, maar ook omdat ik gewoon meer mensen aan het kennismaken ben in Europa en de wereld. En ook dat ik het in mijn eigen provincie merk met de overstromingen en dat onze PL twee keer in de brand heeft gestaan de afgelopen 3 jaar. Ja, ziet, en dat boeren ook gewoon problemen hebben met verdroging. Ja, je ziet dat hier op het rurale gebied, merk je dat eigenlijk het snelste, dat je fysieke leefomgeving aangetast wordt. En dat het heel lang duurt om dat te herstellen. Dus die bewustwording dat die doelen van 2030, 2014, 2050 zijn helemaal niet abstract en ver weg. Dat is echt heel concreet dat onze werkgeneratie van millennials, generatie Z en de generatie boven ons heel duidelijk moet samenwerken om te zorgen dat we die doelen in Nederland, Europa en de wereld gaan halen. En de laatste is gewoon meer een uitdagingsmentaliteit, de challenge the status quo. Dus kunnen we ook hiermee ook echt niet in gebaande paden zetten, maar wat gaan we opnieuw ontwikkelen om alles wat we hiervoor gedaan hebben beter kunnen versnellen of anders kunnen doen. Omdat onze wereld verandert, maar bijvoorbeeld onze instituten veranderen niet genoeg mee. Dus denk bijvoorbeeld aan de digitalisering van de overheid, of dat de overheid de burgers proactief helpt in plaats van alleen maar passief faciliteert. Ja, weet je, dat vind ik mooi, dat zo'n overheid en de Europese Unie daarvoor kiest. Maar dat hebben ze ook echt gekozen omdat we als burger van onszelf niet te horen. Want mijn programma is ook mede ontstaan naar aanleiding van de gele hesjesbeweging in Frankrijk en Noordwest-Europa, maar ook door de Fridays for Future-beweging, dat veel burgers zich niet gehoord voelen in het beleid en dat sociale component ontbreekt. En ook dat veel jonge burgers met name het heel belangrijk vinden om mee te praten over onderwerpen, maar dat niet via gebaande instituten doen. Want veel jongeren zijn wel digitaal verbonden met heel veel netwerken, maar zijn minder verbonden met de vakbonden of met de groene NGO's of minder met politieke partijen. En dat maakt het voor onze democratie heel erg moeilijk om te zorgen dat we die hoge ambities die we vanuit de wetenschap heel duidelijk zien, ook laten reflecteren hoe onze maatschappij functioneert. Dus, dus die right to challenge, die cross-generationele verantwoordelijkheid en gewoon inzetten voor je gemeenschap en mensen die niet de kans hebben gehad aan het ondersteunen, dat resoneert heel erg goed bij mij waarom ik dit werk ben gaan doen. En dat veel van die factoren zie ik dus ook wat ik in Limburg met jonge participatie aan het doen ben.
Ja. Ja, het klinkt ook alsof je deze factoren heel goed op een rijtje hebt. En dus altijd weet van, goh, hier moet het aan voldoen. Of dit zijn...
Ik doe het werk gelukkig nu, ja. Dus ik heb wel dat een beetje aan mogen reflecteren. Waardoor het bij mij ook scherper kwam. Wat mij met name hielp in het proces. Want ik werk nog maar eigenlijk sinds anderhalf jaar. Ik kom door, is dat ik ook echt gezien heb van, jongens, leren is niet per se vanuit... Kijk, onderwijs is een infrastructuur waar je eigenlijk het avontuur op kan gaan. En kies het avontuurlijke pad, want je leert daar veel maar meer. Want de wereld, dus maatschappij is geen school. Dus je leert wel van de maatschappij en van je leven, maar niet alles is voorgebakken op infrastructuur. Want als je nu gewoon werkt, zie je gewoon dat heel veel dingen ook gewoon nieuw zijn of onbekend. Of misschien wel bekend in één deel van de organisatie, maar nog niet breed in de hele organisatie of tussen organisaties. Ja. En dat het veel gezamenlijk leren is. En ook pionieren. Met die mentaliteit gewoon proactief dingen ook naast je studie doen. En ook voor jezelf een doel zetten van waar wil ik over een paar jaar staan en hoe kan ik daar naartoe werken. Dat heeft mij heel erg geholpen om te staan waar ik nu wil staan.
Yeah.
Ja. En dat komt ook omdat ik de ruimte daarvoor heb gekregen. Zowel vanuit mijn familie. Ik heb best wel een stabiele basis gehad. Als ook gewoon financieel. Ik heb een technische opleiding gehad. Ik heb een flinke studieschuld. Maar ik weet dat ik vanuit een technische opleiding altijd nog in de technieksector kan werken om mijn studieschuld te betalen. En heel veel jongeren of jongvolwassenen hebben niet die kans. En voelen wel veel grotere druk en gaan daardoor alleen maar de gebaande paden in. Terwijl daar niet altijd evenveel kansen zijn dan als je het gebaande pad overstijgt. Hè? Dat je kop boven het maaiveld uitsteekt.
Ja. Yeah. En even checken, jij werkt als ondernemer of ben jij ook in
dienst? Ik ben sociaal ondernemer en ik ben dan als onderaannemer onderdeel van een consortium die het Europese Klimaatpact draait. Ja. Dat is via een tenderconstructie, zoals je dat ook ziet bijvoorbeeld bij grote gebouwen of wijkontwikkeling. Bij gemeentes doet de Europese Unie ook veel van dit soort sociale programma's uitbesteden. Waarbij we een soort van... rol hebben als het RVO min of meer, hè? Als uitvoerend ambtenaar. Tenminste, mensen zien mij wel als uitvoerend ambtenaar, maar de overheid ziet mij wel weer als onderaannemer.
Ja, en was het voor jou helder toen je klaar was met je studie van, goh, ik ga gewoon projecten zoeken die bij mij passen, in plaats van een baan zoeken waar je in ieder geval iets van je talenten kwijt kan? Hoe heb je dat gedaan?
Nou, ik wilde gewoon idealiter... Wil ik gewoon een vaste basis bouwen en daarnaast gewoon experimenteren. Want ja, ik heb ook gewoon gezien hoe fijn het is om een vaste basis te hebben. Nu ben ik wel voltijd sociaal ondernemer, dus als ZZP'er. Maar het Europese Klimaatpact biedt mij relatief een goede basis, omdat ik 3 dagen daar gewoon in ieder geval mijn basisrekeningen mee kan betalen. En ik ben gewoon nu lekker aan het sparen om dadelijk een eigen appartement te kunnen huren of te kunnen kopen. Maar ik merkte gewoon van, er zijn weinig bedrijven die op dat tussenvlak zitten tussen youth empowerment, EU-zaken en duurzame techniek of duurzame ontwikkeling. Dus toen ben ik me als ZZP'er opgezet. En het is gewoon heel erg lastig om voor de EU te werken, omdat als je echt binnen een organisatie wil zijn, is de screening veel zwaarder. Terwijl als je als ZZP'er je eerst gaat proeven om onderaannemer te zijn bij een grote consortium, kan je veel makkelijker EU-ervaring doen. En het feit dat ik ook een technische opleiding gedaan heb in plaats van internationale relaties of Europese studies, is het enerzijds wel een zwakte, want je kent die cultuur niet, hoe die internationale cultuur is. Maar brengt wel andere expertise's met me mee. Dus zelf kijken van wat vind je leuk en wat past daarbij, heeft bij mij wel... En een grote rol gespeeld in plaats van dat je gewoon denkt, ik zoek een baan, ik ga me ergens solliciteren.
Mag ik jou vragen naar een moment waarop je echt het gevoel had dat je het verschil maakte op het gebied van toekomstbewust handelen? Dus dat je echt iets voor elkaar kreeg, iets waar je met trots op terugkijkt?
Ja, ik denk wat ik nog wel het gave vond, was net een paar dagen voordat we de lo eerste lockdown ingingen, heb ik in het Huis van Europa, dus vertegenwoordigingsorgaan van het Europese Parlement en de Europese Commissie, dus echt aan de Hofvijver, heb ik een jongerentop toen georganiseerd met 50 jongeren. Samen met onze voormalige klimaatgezant Marcel Beukenboom en met de ambtenaren van het ministerie EZK en INW, heb ik gewoon helemaal grassroots georganiseerd, omdat wij dat gewoon als jongeren belangrijk vonden. Ja, dat we daar gewoon een hele dag met elkaar over hebben van hoe kunnen we zorgen dat we niet alleen maar een European Green Deal hebben, maar ook echt een Green Deal for Youth, voor de volgende generatie, dat die volledig bij betrokken is. Ja, dat was een heel succesvol evenement. En mede door dat evenement ben ik ook met zo'n vertrouwensboost en ook met zo'n netwerk gewoon begonnen om ook werk te maken van, of succes te maken van het Europese Klimaatpact. Want het programma waar ik nu voor werk, daarvoor werk ik nu als coördinator voor de Benelux. En daarvoor was ik zelf ambassadeur. Gewoon als, en daarvoor heb ik gewoon gestreden om te zorgen dat dit programma zo ambitieus mogelijk gemaakt wordt. Omdat ik gewoon merk van, ja, dat het sociale weefsel gewoon zo belangrijk is om die uitvoer te laten slagen. Want grote doelen stellen is makkelijk, mooie woorden. Maar daadwerkelijk doen en alle problemen en barrières daarin doorbreken en dat goed ook weer naar de instituties terugcommuniceren, ja, dat is een opgave die nog belangrijker wordt de komende 20 jaar.
Wat heeft nou geholpen dat jij succesvol was? Wat deed je dan daadwerkelijk? Wat...
Ja, ik deed gewoon heel veel polsen bij mensen van, voel jij dit ook? Gewoon die urgentie of wat denk jij dat verstandig is? Dus heel erg goed mijn omgeving scannen van, wat is de tijdgeest? Waar hebben mensen behoefte aan en hoe kan je dat bij elkaar brengen. Concreet zijn, dus welke interventie hebben we samen nodig en hoe kunnen we dat samen opbouwen. En het ook gewoon doen. Dus daardoor gewoon wat ik gewoon zie bij heel veel mensen die werken, die fulltime werken of parttime werken, maar ook nog een gezin hebben, is van als je gewoon toch wat meer open ruimte overlaat binnen je werkweek om iets te doen, dan kan ontstaan er veel meer mooiere zaken die uiteindelijk ook voor de organisatie zelf beter is. En ik heb dat voor mezelf gedaan omdat ik gewoon tijdens mijn thesis en tijdens mijn stage gezegd heb van jongens, ik ga niet 40 uur aan dit project werken, maar ik ga 32 of 28 uur hier aan werken. En 1 of 2 dagen werk ik aan dit project. En omdat ik die ruimte daarvoor kreeg, heb je de ruimte om vrijelijk te denken en vrijelijk te handelen. En op die manier ook de verandering te bewerkstelligen die je met meerdere als een coalitie samen voor je ziet.
Ja, helder. Dus het is echt van het goed peilen in de, dus echt de temperatuurmeter in de, ja, de jonge samenleving om je heen steken en ophalen wat er
Ja,
allemaal leeft en ook daar acties aan.
precies. En het is niet alleen jongeren, omdat ik meegedaan heb met het Klimaatakkoord, heb ik ook echt wel de status quo van brancheorganisaties en groepen bedrijven mogen leren kennen. En ook, ja, origineel kom ik ook meer uit de landbouw en de zware industrie sector als omgeving voor mijn studiegebied. Dus ook daar weet ik, ja, mensen te polsen van, hé, wat is daarvan nodig? Dus, hè, met name als het gaat om verduurzaming van de industrie, dat zijn vaak hele abstracte processen. Maar ook mensen, maar ook een omgeving, een sociale omgeving waarbij er veel vooroordelen naar elkaar staan. Want we gebruiken allemaal spullen, maar we weten dat we circulair moeten zijn en klimaatneutraal. Maar mensen weten niet meer hoe hun spullen gemaakt zijn. En daardoor is het heel erg moeilijk om begrip voor elkaar te hebben hoe we het samen anders kunnen doen.
Mooi. Hey, en wat was het effect van wat jij deed? Wat gebeurde er?
Ja, gewoon kaart trekken. Ja, tenminste, dat is, je gaat gewoon met een kopgroep van 4, 5 mensen ga je gewoon een paar maanden vooruit iets samen plannen en dat organiseren. En dat soort. En je gaat gewoon de mensen meenemen. En ook daar krijg je soms weerstand van. Dus bijvoorbeeld een van de dingen die ik gemerkt heb in mijn groep is dat Brussel is soms best wel een piramide van organisaties. Dus als je als grassroots initiatief langs probeert te komen, zien mensen dat met gelijk als competitie. Dus bijvoorbeeld, ik ben tegen de kop gestoten omdat er een andere jonge coalitie ontstond in Brussel. En die zeiden van, hey, wij willen gewoon alles onder via één kanaal laten komen. En niet alleen maar vanuit jongere toppen vanuit de lidstaten richting Brussel, maar we willen gewoon één groep hebben bij Brussel van de federatie die dat doet. Hè, dus zo zie je ook gewoon de competitie van. Wil je één koepel of wil je namens is Europa iets vanuit alle burgers en dan één koepel van alle maatschappelijke organisaties? Of is Europa een verzameling van landen en dat daar de landen inbreng brengen? Ja, en dat zag je bij die beweging ook. En uiteindelijk is het gewoon belangrijk om Want je hebt de strijd allemaal voor hetzelfde doel. Zorgen dat onze generatie de klimaat, natuur en milieudoelen gaan halen. En dan is het gewoon afstemmen van, oké, dan ga ik me hier niet op focussen. Dan focussen me waar ik wel energie van krijg en wat we doen. En zo heb ik me veel meer op Nederland gefocust. In plaats van ook de uitkomsten nog beter naar Brussel communiceren. Dus naar de Europese Commissie en naar het Europese Parlement. En op een laatste tijdstip gewoon weer een keer met elkaar praten. Want na een jaar tijd zijn sommige mensen weer doorgeschoven. Staat de organisatie er heel anders voor. En nu werken we heel erg nauw samen. En zijn we gewoon met een huidige contactpunt heb ik een super goede band om te zorgen dat we Nederlandse jongeren beter in Brussel laten horen. Want 3 weken terug heb ik nog het jongerenklimaatconferentie georganiseerd. Samen met de Jong Klimaatbeweging en met Youth for Climate. En met een van de panelisten was ook Generation Climate Europe. En ja, daar hebben we gewoon nieuwe contacten gemaakt die daarvoor niet zijn geweest. Dus dat jongeren ook echt vanuit Nederland nog beter in Europa kunnen praten als het gaat over mobiliteit, over kleding, over circulaire productie en consumptie. Ja, en dat is wel mooi dat je dat als proactieve ambtenaar eigenlijk mag faciliteren.
Ja, dus dat klinkt ook echt als iets wat een resultante is van jouw handelen, waar je ook echt trots op bent. Zijn er nog meer dingen uit voortgevloeid waarvan je denkt, hé, dat had ik niet verwacht, maar is wel gebeurd?
Bij die specifieke bijeenkomst merk ik wel van, weet je, ik zeg het wel tegen mensen, maar uiteindelijk moeten mensen bij elkaar komen om elkaar echt goed te besnuffelen en elkaar te leren begrijpen. Want we hebben bijvoorbeeld nu in Nederland, hebben echt op ieder niveau hebben jongerenparticipatie als het gaat om energie en klimaat. Dus op regionaal niveau zijn dat de RESSEN. Je hebt een organisatie die Jongeres Nederland en die faciliteert dat op regionaal niveau. En die hebben ook weer mogelijkheden voor subsidies vanuit de Europese Unie. Denk dan bijvoorbeeld aan Interreg of Life Plus of Erasmus Plus als het gaat om jongerenparticipatie onder de 30 jaar. Maar lokale jongerenorganisaties krijgen dat niet voor elkaar qua administratie of om dat aan te doen. En dan kan zo'n Europese koepel enorm helpen om zo'n voorstel te maken. En dat bij hun doordringt bij zo'n evenement van, oh ja, we kunnen ook al, klinkt Europa ver weg, maar we hebben hier gezamenlijke uitdagingen en die vinden ook een andere plaats in Europa plaats. En daarmee kunnen we samen een voorstel maken. Ja, dat kwartje is gaan vallen. Dus niet alleen nationaal, maar ook lokaal vindt de verbinding. En dat is, daar ben ik heel erg blij mee, want dit jaar is het Europese jaar voor jongeren. En bij Europa denk toch 95% van de jongeren van, ja, dat is ver voor je bed. Ook al is het maar 2 of 4 uur reizen vanuit Nederland naar Brussel. Ja. Groningen of Maastricht zijn soms verder weg voor veel mensen om te reizen. Maar voor het gevoel ligt het dichterbij. En dat ik die gevoelswereld voor meer jongeren dichterbij kan maken, maar ook voor algemene burgers. Want 2/3 van mij is onder de 35 jaar, maar 1/3 zit daar gewoon boven van mijn ambassadeurs. Ja, dat je Europa dichterbij kan brengen en ook andersom. Dat was ook mijn programma. Ik vind dat ook heel erg mooi om te zien dat mensen ook echt die toegevoegde waarde ervaren. Van, ik hoef niet alleen maar naar een Rijksoverheid te stappen, maar naar de Europese Unie of ik heb nog mijn gemeente om iets gedaan te krijgen.
Ja, mooi. En hoe je me zo verteld hebt, want je hebt een initiatief genomen en er is van alles uit voortgekomen. Wat denk je dat echt nou de dingen zijn die hebben gezorgd voor dat succes? Dus wat zijn echt de bouwstenen voor succes? Ook voor andere leiders van de toekomst om mee te nemen, wat werkt nou?
Nou, ik denk wat veel jonge leiders hebben, is gewoon veel open en publiekelijk communiceren. Dus gewoon samen co-creëren. Dus als je het niet weet, zet het op Twitter of zet het op Instagram of zet het in een WhatsApp groep. Dat helpt enorm. Gewoon open communiceren waar je voor staat en welke uitdagingen je voor ziet. Ik denk ook belangrijk is om contacten goed te onderhouden. Dus je netwerkfunctie ook kunnen zien, zeker als je moet samenwerken tussen organisaties of binnen je organisatie. Tijdens mijn studietijd heb ik in mijn tussenjaar geleerd van dat het begrip samen een bakje koffie drinken een extra en veel meer betekenis kan hebben dan gewoon samen een bakje koffie drinken. Dat is gewoon, denk ik heel belangrijk om goed te weten van waar staat iedereen en waar hebben mensen samen behoefte aan, zodat je ook beter weet van als je iets voorstelt, dat je ook weet van die 2 of 3 mensen gaan dan hier meteen positief op reageren of weten reuring te brengen in bepaalde groepen, zodat weer de nieuwe verschuivingen plaatsvinden.
Mm-hmm.
En ik denk ook echt gewoon goed kijken waar komen mensen vandaan. Dus wat is de context vanuit je werkt? En ik heb dat gewoon heel erg meegekregen, omdat ik gewoon zie dat als ik studeer op een universiteit en mensen komen vanuit een stad en gaan dan naar een universiteit, toch echt een hele andere mentaliteit meebrengen dan als je de eerste van je generatie bent die heeft mogen studeren. En ook gewoon heel veel vrienden hebt die gewoon het mbo of het hbo gedaan hebben en echt regionalisten zijn en niet per se cosmopolieten. Dat bewustzijn dat iedereen een eigen context heeft en dat het belangrijk is om dat goed met elkaar eerst gewoon te verkennen voordat je het gewoon over de inhoud hebt. En in Nederland vergeten we dat af en toe. Gaan we gewoon heel snel to the point. Terwijl voor die lange termijn samenwerking is het heel belangrijk om te weten van waar komen mensen vandaan en wat is je visie of wat zijn je kernwaardes. En als je ze niet hebt, dat je diegene meehaalt van hey, wat vind je belangrijk? Want mensen hebben die wel, maar maken het vaak niet expliciet.
Ja, precies. Dus je zit ook ergens als een verantwoordelijkheid bijna, hè? Om de hele mens mee te nemen en zijn of haar achtergrond. En zelfs ondersteunend te zijn en daar scherpte in brengen van goh, wat wil je eigenlijk en wat sta je voor?
Dat is bij mij ook echt pas bij mijn studietijd gekomen, dat ik gewoon leiderschapscursus heb kunnen doen of gewoon heel veel verantwoordelijkheid heb gehad met een commissie en dat we ook gewoon eerst met de commissie op fase nul gewoon zitten van wie zijn we samen. Ja. En ook gewoon dat ik, als ik nieuwe mensen mag verwelkomen binnen mijn gemeenschap van het Klimaatpact, ja, dat ik gewoon echt een 1-op-1 videobelgesprek heb. Want dat is wel het mooie van deze tijd. Wat ik nu doe, dat ik vanuit het platteland kan werken aan zo'n Europees programma, dat kon 10 jaar geleden gewoon niet. En dat kan nu gewoon wel, omdat je kan videobellen en dat je de momenten dat je fysiek met elkaar samen maakt, bent, ook echt speciaal maakt. Mm-hmm. Want je gaat, ja, gewoon dan combineer je een vergadering ook echt bijvoorbeeld met een diner, in plaats van dat je even vluchtig 1 of 2 uur bij elkaar bent.
Mooi, ja. Mijn volgende vraag ging eigenlijk over, goh, wat voor mindset of overtuigingen helpen nou om echt een effectieve leider van de toekomst te zijn? Maar eigenlijk heb je al een paar ingrediënten gegeven. Zijn er nog meer dingen die je oppoppen als ik het heb over mindset of overtuigingen?
Ja, ik denk wat gewoon relevant hierin is, is zoek je mentorschap op. Van wie zijn jouw andere rolmodellen en zorg ervoor dat die rolmodellen niet ver van je af zijn. Op social media, maar zorg ook dat je rolmodellen hebt waar je ook soms mee mag spiegelen en dat je dat ook aan de ander mag kennisgeven. Ik merk gewoon wel dat door de protesten en veranderingen vanaf 2018-19 gewoon een nieuwe generatie echt wel zichtbaarder is in het publieke debat. Ja. En dat het belangrijk is dat je ook met elkaar samenwerkingen vindt, maar ook tussen generaties. Dus ik ben bijvoorbeeld heel erg blij dat ik met een hele paar oude mannen met elkaar mag praten over de toekomst van de chemie. Want die brengen toch een heel ander perspectief mee van waar komen we vandaan. Want je kan wel vooruit willen, maar als je niet weet waar je vandaan komt, is het moeilijker om die verandering teweeg te brengen. Dus dat reflectieve is belangrijk. Andere zaken rondom mentaliteit. Weet je, ik heb gewoon best wel vanuit huis meegekregen van doe gewoon je best en dan kom je er wel. Als je er niet komt, geef een gil, dan helpen je wel. Ik denk dat dat belangrijk is om dat aan mensen een veilige omgeving eigenlijk vorm te geven, want als mensen alleen maar, dat zie ik dan wel bij mijn werk af en toe, als mensen zo gehyped zijn met deadlines en het allemaal niet zien als een avontuur, maar gewoon zien als een opdracht, een project om te doen, dan mis je gewoon heel veel aspecten in samenwerken en het ook samen de doelen realiseren. Want succesfactoren komen juist soms door ruimte aan elkaar te geven in plaats van de ruimte in te nemen.
Mooi, ik denk dat dat sowieso een principe is waar 80% van Nederland wel iets van kan leren.
Ja, maar het is niet makkelijk hoor. Als je in het publieke domein werkt, bijvoorbeeld in de zorg, ja, dan is de administratie alleen maar hoger geworden. Zijn de indicaties strenger geworden, waardoor mensen met hogere indicaties zorg ontvangen. Ja, ik zie wel dat mensen op een tandvlees lopen in het onderwijs of in de zorg. En ja, dan vind ik het des te knapper dat mensen altijd nog zo bijvoorbeeld gedreven zijn om het onderwijs te vergroenen of om de afvalverspilling in de zorg tegen te gaan. Of om ook echt na te denken van hoe gaan we zorg voorkomen door juist op gezondheid te richten.
Ja. Zijn er ook momenten die je liever uit de weg was gegaan nadat je dit pad hebt ingeslagen?
Ik denk wat belangrijk is zeker met iets zo breeds en groots als klimaat, dat het gewoon heel normaal is dat je af en toe gewoon een dipje hebt. Denk bijvoorbeeld nu met de uitslag van de COP. We weten dat we echt vaart moeten maken en de uitkomsten zijn echt te min. Ze hebben niet eens het herstelfonds kunnen uitonderhandelen. Ze hebben echt in een deadlock gezeten. En gewoon die realisatie van, oké, het duurt gewoon weer een heel jaar voordat ze weer naar zo'n nieuwe top toewerken, in plaats van dat die overheden gewoon in een zaadje gestuurd worden en alleen maar eruit mogen komen wanneer het echt klaar is. Mm-hmm. Ja, dat vind ik altijd zo vreemd binnen overheden, dat niet gewoon kan. Dat mensen gewoon niet met een oplossing kunnen komen en gewoon dan maar zeggen, dan geen deal of maar een kwart deal en dan moeten we daar tevreden mee zijn. Ik denk wat gewoon hierbij relevant is, is dat je ook gewoon je eigen uitlaatkleppen kan blijven houden. Dus bij mij is dat gewoon dat ik echt met mijn dorp gewoon dorpsactiviteiten doe. Of dat ik me gewoon even terug kan trekken in de natuur. Of dat ik lekker een boekje lees in het boscafé, een paar straten verderop. Ja, dat zijn wel momenten waarbij je gewoon even je werk of de hectiek van de maatschappij, van de waan van de dag, dat je dit even opzij kan leggen en gewoon het hier en nu gewoon kan ervaren. Ik denk dat is wel denk relevant wat binnen mijn werk speelt. Met name op het thema van klimaat, want ja, weet je, er is Nederland valt nog wel mee, maar als je kijkt gewoon naar dat de verhalen toch wel erger worden en dat mensen gewoon andere mensen kunnen verliezen of stiekem indirect mensen kunnen verliezen als het bijvoorbeeld gaat om dat milieu ook een gezondheidscrisis is. Dat zijn niet altijd makkelijke feiten om mee om te doen en daarmee is het gewoon belangrijk om dat af en toe ook een plekje te geven en daarna ook gewoon weer binnen je bescheiden capaciteit er een bijdrage aan te maken.
Ja, als ik dat zo hoor, dan is het ook best wel zwaar soms, hè, om zo bewust te zijn van al die crisi die nu spelen en de effecten daarvan. En je geeft al aan van, ik heb daar een soort van handvaten voor om me dan even uit die wereld te...
Ja, maar ook psycholoog, maar wat me ook wel dan weer positief maakt, is dat gewoon psychologen dit ook gewoon gemerkt hebben, nu in heel Europa, en dat er steeds meer initiatieven in verschillende landen zijn om klimaatpsychologie beter te begrijpen. Zowel om te zorgen dat mensen niet wegkwijnen in apathie, of die overspannen raken of een burn-out krijgen omdat ze niet alle last tegelijkertijd kunnen pakken. Maar wat is nou een gezonde balans en hoe blijf je met regelmaat in die actiemodus? Want dat is best wel een zorg dat we mensen in de maatschappij hebben die gewoon echt nog steeds hedonistisch leven. Dus van ja, puur genot, gewoon lekker volledig ervan genieten. Ja, weet je, in die groep om belangrijk om plezier met elkaar te blijven maken, maar wel echt de verduurzamer aan te gaan. En de mensen die gewoon apathisch worden van het nieuws ook te gaan, laten zien, maar wat vind jij wel betekenis van? Wat doe je al? En laten zien van, maar het heeft echt wel zin om iets kleins, lokaals te doen. Want als jij je verbindt met andere mensen die op nationaal of op regionaal actief zijn, kan je die uitkomst gewoon weer doorgeven, zodat zij weer beter in positie staan. Ja. Dus ik denk, dus dat bewustwording dat van hoe veranderingen teweeg stellen, veranderingsmanagement. Ik heb dat mogen leren omdat ik vakken gevolgd heb in innovatiewetenschappen, maar heel veel van die abstracte thema's van de wetenschap bieden, als je het gewoon goed doorvertapen, bieden ook heel fijne handvatten voor het persoonlijke leven om je heen.
Ja, en nieuwsgierige vraag, wanneer ben jij tevreden omtrent je eigen inzet?
Ik heb mezelf eigenlijk nog niet zo heel veel concrete parameters gegeven waar ik succes op wil meten. Ook omdat ik dat nu voor een jaar doe en het is een nieuw programma. Dus ik heb mezelf gewoon die speeltuinmodus eigenlijk gegeven van, we hebben een nieuw programma, ik heb niet superveel budget en ik heb ook vooral tijd en aandacht en liefde die ik gewoon in kan zetten voor mijn gemeenschap en de mensen waar ik mee werk. En dus ik heb mijn verwachtingen heel erg specifiek heel erg laag gezet, waarbij alles wat er nu uitkomt een succes is. En het is nu al voor mij een succes omdat ik gewoon dingen nu 2 of 3 keer heb gezien, omdat ik bepaalde activiteiten bijvoorbeeld volg. En daardoor weet je ook van als er niet een succes uitkomt, dat je weet van er zit urgentie, maar als we dit en dit doen, kan het volgende keer wel een succes worden. Dus om je een voorbeeld te geven, onze jonge klimaatconferentie hadden we initieel vanaf mei gedacht, laten we 150 jongeren bij elkaar brengen. Uiteindelijk zijn dat er maar 40 geworden. En heeft het niet een nationale impressie gemaakt, want het is niet in het nationale nieuws gekomen. Maar omdat we de transitie toch hersteld hebben, na 2 jaar corona-onderbreking, dat we lokaal in Europa toch op het nationale niveau weten te brengen met de toonaangevende jonge organisaties. En dat al die 40 jongeren toch naar mij hebben gezegd van wat gaaf dat we dit met z'n allen hebben kunnen doen. Waarom waren hier niet meer mensen? Waarom hadden we niet meer kunnen communiceren? Dat ik die signalen terug heb gehoord en die kleine mijlpalen heb gehaald, maakt mij heel tevreden dat we het komend jaar beter kunnen doen. En wel succes en groter kunnen maken zoals we het voorheen gezien hebben.
Ja. Dus je bent ook gewoon tevreden over het proces wat je in werking zet en je bent eigenlijk de brug aan het bouwen terwijl je erover loopt. Dus door te experimenteren en gewoon te doen.
Ja, ja, maar ook gewoon wat wel lastiger is, is gewoon die Brusselse bubbel werkt op zijn eigen manier. En dure grote consultancies werken toch, hebben een hele andere mentaliteit dan als je vanuit de grassroots doorgroeit op zo'n positie. En dat is wel even passen en meten. Want uiteindelijk ben je wel een onderaannemer en moet je ook je positie kennen op de legale manier met contractbasis. Dus ja, dat is nog wel iets van wat ik me nog verder in moet ontwikkelen. Van oké, uiteindelijk moeten we kijken van past deze constructie ook het beste om de verandering te voorzien die we samen opgesteld hebben voor dit programma van het Klimaatpact.
Ja, ja. Mooi bruggetje ook, want dat was eigenlijk mijn ene laatste vraag. Maar waar heb je het gevoel dat de stap in jouw ontwikkeling je echt nog effectiever zou maken?
Ik denk dat wat ik gewoon bij mij nog een beetje ontbreekt, is dat er nog wat. In sommige sectoren heb ik echt mensen die gewoon mij kunnen aan de hand kunnen geven van Fons, dit gebeurt er bij al die verschillende hoeken. Alleen er zijn ook nog best wel wat instituties en groepen waarbij ik heel weinig zicht bij heb van wat loopt er, wie zijn de change agents of de mensen die heel erg openstaan voor verandering en met hoe ik die in contact kan komen. Dus bij overheden is dat soms heel erg lastig, want we hebben niet één overheid, we hebben ministeries en we hebben regionale overheden. Die hebben allemaal hun eigen koninkrijkjes, dus het is soms heel erg lastig om toch die sleutelfiguren te vinden of binnen koepelorganisaties sleutelfiguren te vinden. Dat maar zou mijn werk effectiever kunnen maken, want ja, ik help mensen gewoon echt op lokaal niveau, maar het helpt mij nog meer als ik wat meer multipliers ken die ook gewoon weer de kansen van Europa weer naar binnen hun netwerk kunnen brengen.
Wat vraagt dat voor jou?
Maar dat is vanuit mijn werk dan. En als ik kijk naar mij persoonlijk, merk ik gewoon, tenminste, ik heb mijn aansluiting wel bij de jonge organisaties in Limburg kunnen vinden. Maar ik mis eigenlijk in Nederland dat je kan aansluiten bij een corporatie. Ik heb dat geprobeerd in Limburg, maar die ging failliet naar aanleiding van corona. Met allemaal mensen die in het publiek of sociaal domein actief waren. Dat is het wel. Je krijgt als ZZP'er of als je een thema zit. Vroeger zat je bij een vakvereniging en werd je echt geholpen om dat te doen. Nou, ik zat in een vakvereniging van chemici, maar ja, ik ben nu sociaal ondernemer op het gebied van jongeren, duurzaamheid en EU/overheid. En ja, daar zijn geen, zover ik weet, geen vakverenigingen die ik weet waar ik mij kan aansluiten. En dat zou wel kunnen helpen, want als je jezelf, ik heb gewoon gezien hoe, als je jezelf verenigt en zelf actief organiseert en een commissie aansluit, kan je veel effectiever bijdragen in het grote geheel dan als je echt een lokale grassroots actie wil opzetten.
In de podcastserie over leiders van de toekomst hoor je mensen uit verschillende sectoren en niveaus. Waar de een op operationeel niveau werkt, werkt de ander juist weer op meer een strategisch niveau. In de afleveringen vertellen zij over hun motivatie, drempels en tips bij toekomstbewuste leiderschap.
Stel je wil meer weten over het morele kompas, luister dan naar aflevering 1 en 2. Wil je nou meer de diepte in en leren over de barrières die je hoe dan ook zal tegenkomen als leider van de toekomst, luister dan naar de afleveringen 3 en 4. En wil je nou concrete adviezen en tips, luister dan naar aflevering 5 en 6. Ook zijn de complete interviews van een aantal van de geïnterviewde leiders terug te beluisteren.
Je vindt de interviews op Spotify en de lijst is nog aan het groeien. Want binnenkort verschijnen er nieuwe verhalen van leiders.
Kessels on Smith Broadcasting. Every story needs a cast.